Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pastors Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God.
Hartelijk welkom, we zijn weer live hier op deze mooie woensdag vanuit Hoofddorp. De laatste keer uit deze studio. Volgende week zijn we verhuisd verderop in de gang. En dan gaan we ook elke week live op God Radio met deze uitzending. Vandaag gaan we het hebben over de vernieuwing van je denken. We gaan ermee verder. En heel specifiek over het veranderen van je denken van natuurlijk denken naar geestelijk denken. En er zitten heel veel subcategorieën onder. En daar gaan we heel praktisch op in vandaag. Dus ga je echt wat aan hebben. Stay tuned. Miss niks. En bedankt voor het meekijken. Iedereen die op YouTube meekijkt, van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. Iedereen op Facebook, welkom, welkom. Als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, doe dat even. Would mean something to me als je je abonneert. En natuurlijk, als je hem wilt delen, dat helpt ons enorm om weer nieuwe publiek te bereiken. En we willen graag dat dit woord tot zegen is voor zoveel mogelijk mensen. Dus als je daarbij wil helpen, van harte welkom. Hartstikke bedankt daarvoor. Ik zou even een paar mensen begroeten hier. Er zijn zoveel namen die langskomen. Dus ik kan niet iedereen hallo zeggen. Maar van harte welkom allemaal. Op Facebook, ik zie Benjamin daar. Hartstikke goed dat je meekijkt. Leuk om je te zien. Juanita Babel uit Purmerend. Blessings. Blinda natuurlijk er ook bij. En vele anderen daar op Facebook. Op YouTube. Welkom, welkom, familie Neutel uit Schravenzanden. En Don en Erika uit Hoofddorp, het Tempa van Nederland. Ik denk dat je dan Hoofddorp bedoelt. Annette uit Almere, hartelijk welkom. Katrien uit Middenmeer, God zegen allemaal. Leuk dat je allemaal meekijken. Ik zag ook al even Leonard langskomen. Mijn goede vriend, goed dat je meekijkt, man. Blessings, veel zegen vandaag. Zullen we gelijk beginnen? Of heb ik nog aankondigingen? Ja, nog een paar dingetjes. Zoals ik net al even zei, vandaag is de allerlaatste keer uit deze studio. Ga je nu misschien niet heel veel verandering van zien. Voor ons is het wat werk achter de schermen, laat het zo zeggen. Een flinke investering die we maken om een hele nieuwe studio te bouwen verderop in de gang. Waarom? Om nummer 1 dingen naar een nieuw niveau te tillen. Maar nummer 2, omdat we live gaan op God Radio. Vanaf nu, vanaf volgende week, elke week. Gewoon van 12 tot 1. Verandert voor jullie verder helemaal niks. Maar met God Radio live kunnen we een hele grote groep nieuwe mensen bereiken. Die misschien in de auto zitten, onderweg zijn. Gewoon de radio hebben aanstaan tijdens werk, wat dan ook. Die we dan ook mee kunnen nemen in dit uurtje. In deze uitzendingen. Dus daar ben ik wel enthousiast over. Wat daarbij komt, is dat we een callcenter openen waar mensen ook gewoon live mee kunnen bellen. Dus in kunnen bellen. Dus jij ook vanaf volgende week, als je gebedsvragen hebt of gewoon vragen, of we gaan ook prijsvragen doen en dat soort dingen. Weet je, om het echt gewoon super interactief te maken. Echt een radioprogramma. En eigenlijk het plan is om over het komende jaar live op God Radio, om iedereen gewoon mee te nemen door eigenlijk een mini bijbelschool. Ik heb de 12 belangrijkste onderwerpen uit het woord gekozen, die waarvan ik zeg, hey, die zijn zo essentieel, die moet iedere gelovige, moet die sterk in zijn leven hebben. En daar gaan we gewoon, elke maand gaan we door zo'n onderwerp heen. Dus gaat super goed zijn en ik heb ontzettend veel zin in. Dus ik hoop dat je ermee dat er deel van gaat zijn. En bedankt voor iedereen die zo trouw meekijkt elke week. Leuk om vast publiek te hebben. En ook alle mensen die nieuw zijn. Als je voor de allereerste keer meekijkt of meeluistert, van harte welkom. Superleuk dat je erbij bent. Vandaag gaan we het hebben over natuurlijk denken veranderen naar geestelijk denken. Nog één dingetje trouwens. Aanstaande zondag is waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, onze laatste zondag in de rij. En er moet nog heel wat gebeuren. Er gebeurt een hele hoop. Maar deze week echt, vooral de stoelen, is echt een knelpunt. Die stoelen moeten uit Turkije naar Nederland komen. En dat gaat gebeuren in Jezus' naam. Dus vrijdag weten we definitief of ja of nee op 24 maart de grand opening hebben hier. Als we nu deze vrijdag nog niet definitief weten, dan gaan we aankondigen dat we nog een weekje langer in de rij zitten. Maar we geloven dat we deze zondag de laatste in de rij hebben. En daar moet je gewoon bij zijn. Wordt gewoon feest. Dus 12:30 en 6:00. Don't miss this Sunday. Wordt een celebration. We gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 2. Vers 7 tot 16 gaan we een stukje lezen. Dan gaan we een stuk lezen over de natuurlijke mens tegenover de geestelijke mens. Toen jij geboren werd, werd je geboren als natuurlijk mens. Maar toen je wedergeboren werd, werd je wedergeboren als geestelijk mens. Je geest kwam tot leven. En dat veranderde alles. Met die verandering betekent dus ook dat een hele hoop van het oude denken voor Christus veranderd moet worden naar nieuw denken in Christus. Want Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En zijn koninkrijk is een ander koninkrijk dan het aardse koninkrijk. Gaan we allemaal over hebben. Maar laten we het lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 2. Beginnend in vers 7. Dan zegt hij, wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van de wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dus hij laat daar al zien dat Gods wijsheid veel hoger is dan aardse wijsheid. Toen de duivel Jezus aan het kruis nagelde, dacht hij, ik heb hem overwonnen. Ik heb de Zoon van God, ik heb de erfgenaam, heb ik gedood. Nu is die aarde van mij, dacht de duivel. Maar Gods wijsheid is veel hoger dan aardse of zelfs demonische wijsheid. En de Bijbel zegt daar dat als de leiders van deze wereld die wijsheid gekend hadden, hadden ze nooit Jezus aan het kruis genageld. Vers 9. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen menshart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Halleluja. Dus er staat niet voor hen die perfect leven, voor hen die alles voor elkaar hebben. Voor hen die hem lief hebben. Als je hem lief hebt vandaag, doe van die praise handjes in de lucht op de comments. Dus dan weet je ook dat God geweldig mooie dingen voorbereid heeft voor jou. Omdat je hem lief hebt. Vers 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Dus wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen menshart is opgekomen. Dat zijn de dingen die God heeft voorbereid voor hen die hem lief hebben. En aan ons zijn die dingen die geen oog heb gezien, die geen oor heb gehoord, die in geen menshart zijn opgekomen. Aan ons zijn die dingen geopenbaard door de Heilige Geest. Dus wij zien dingen, wij denken op een wijze, wij onze ogen zien dingen, onze harten ervaren dingen die de wereld niet kan zien en niet kan ervaren. Aan ons heeft God het geopenbaard door zijn geest. Dus dit stroomt over openbaring, het kanaal van openbaring. Dit is niet waarneembaar met je natuurlijke zintuigen, met wat je ziet, wat je hoort, wat je voelt, wat je proeft. Dit is geestelijk en geestelijke dingen worden realiteit door openbaring. Het licht moet aangaan. Zo'n eureka momentje, zeg maar. Van, oh, nu snap ik het, nu zie ik het. Hoe heb ik dit nooit kunnen zien? Je hebt openbaring gekregen. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet te ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. En let op, hier wilden we heen. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Vers 14, let op. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dus er is een heel groot verschil, en er is een heel groot contrast dat hier geschilderd wordt, tussen de natuurlijke mens, natuurlijk denken, versus geestelijke mens, geestelijk denken. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Snapt er niks van. Vindt het belachelijk. Is waanzinnig. Van, oh, wat bizar is dit. Hoe kun je nou zo kerk gaan? Waarom heb je handen omhoog? Waarom ben je zo blij? Hoezo heb je het elke keer over Jezus? En de hemel en al dat soort dingen. Je bent een beetje koekoek. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Vers 15. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Here gekend? Dat hij hem zal onderrichten. Maar wij hebben de gedachte van Christus. Wil je dat opschrijven voor jezelf? Op de comments of gewoon in je notitieboek. Ik heb de gedachte van Christus. In het Engels staat er: You have the mind of Christ. Ik heb de gedachte, de gezindheid, de mind van Christus. Halleluja. In andere woorden, als je wedergeboren wordt en dus het licht aangaat en van wow, ik ken hem, nu snap ik het. Dan verandert er iets in je hart, maar ook in je gedachten. En daar is God mee bezig, bij ons allemaal. En daar zijn we ook mee bezig in deze serie. In de vernieuwing van ons denken. Op zondagen hebben we het erover, maar ook op deze woensdag. Dus we hebben het vandaag over de natuurlijke mens versus de geestelijke mens. Het zijn twee verschillende werelden. De natuurlijke mens tast in het duister. De geestelijke mens wandelt in het licht. Jij hoeft niet in het duister te tasten. Jij wandelt in het licht met Jezus. En de Bijbel zegt het ook, hè? Het opengaan of het binnengaan van zijn woorden geeft licht. Dus daarom ben ik zo blij ook dat je tijd neemt om naar dit onderwijs te luisteren en samen even een uurtje in het woord te besteden. Waarom? Omdat ik geloof dat terwijl we samen in het woord zijn, dat we opgebouwd worden, dat het licht aangaat en dat we dingen gaan zien die we misschien daarvoor nog niet zagen. Dat we dingen gaan begrijpen die we daarvoor misschien nog niet begrepen. Zodat we in dingen kunnen gaan wandelen waar we daarvoor nog niet in wandelden. Dat is het leven met Jezus. Dan gaan we naar Romeinen hoofdstuk 8. Nog even kort als inleiding. Theo en Ati en Louisa, goed jullie te zien. Christina, blessings. Christian, God zegen. Lucrezia. Welkom allemaal. Nocklin, Nancy, blessings. Goed jullie allemaal te zien. Romeinen 8, vers 5 tot 9. Er staat in vers 5. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Oké? Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Zijn natuurlijk. Zijn carnal, vleeselijk. Vreselijk vleeselijk. Maar zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dus als je wedergeboren bent, heb je de geest van God in je wonen. En die getuigt met jouw geest dat je een kind van God bent. Op de een of andere manier weet je dat je weet, ik ben een kind van God. God houdt van mij. Mijn leven is zijn hand. Hij is dichtbij. Dus de geest van God getuigt dat in je geest. Dus dan ben je niet in het vlees, dan ben je in de geest. Maar dat betekent niet dat het zomaar automatisch allemaal gaat. Maar dat betekent dus dat we het bedenken van de geest. De dingen moeten denken, op de wijze moeten denken zoals God denkt. Ons denken op één lijn brengen met Gods denken. Je kunt de hemel in je hart hebben, maar de hel in je hoofd. Je kunt de hemel in je hart hebben, maar de hel in je gedachten. Daarom is het zo belangrijk dat we ons gedachten, ons denken wassen met het water van het woord. Dat we door die brainwash heen komen. Om het maar heel gewoon concreet te zeggen. Zeg je nou dat ik gehersenspoeld moet worden door de Bijbel? Jazeker. 100%. Het ding is, als je niet het woord jou laat brainwashen, je laat spoelen, laat reinigen en je denken niet op één lijn brengt met het woord. Je kunt erop rekenen dat je al gebrainwashed bent door alles wat deze wereld je aanbiedt. Wat er allemaal gezegd wordt, wat er allemaal gepropageerd wordt, al die dingen. Je wordt al een bepaalde richting ingeduwd en ingestuurd. Sommige mensen denken dat ze heel autonoom independent zijn. Wat een onzin. Iedereen wordt beïnvloed. Het ding is, jij en ik, wij hebben gezegd, Jezus is mijn Heer. Hij is de herder van mijn ziel. En dus als hij Heer is, dan mogen we ook hem volgen. En dan mogen we ook zijn gedachten volgen. Amen. Dus we gaan het hebben over het denken van het vlees, wat vijandschap is tegen God, versus het denken van de geest. Dat leven en vrede is. Het denken van het vlees is de dood. Dus als je op die manier blijft denken, als natuurlijk mens blijft denken, dat leidt niet naar leven, dat leidt niet naar vrede, dat leidt naar dood. Ik hoop dat jullie trouwens niet de sound effects van alle werkzaamheden hier achter me kunnen horen. Nee, hoor je niks van? Oké. Er wordt hier keihard gewerkt rondom ons. En dit eigenlijk waar we nu zitten, dit worden straks toiletten op de eerste verdieping. Dus ze zijn hiernaast al bezig. We laten ons niet afleiden, we laten ons niet storen. We gaan gewoon door. Dus natuurlijk denken versus geestelijk denken. We gaan gewoon een paar dingen tegenover elkaar zeggen. Nummer 1, we gaan ongeloof versus geloof tegenover elkaar zetten. Dus natuurlijk denken denkt in ongeloof. Denkt in onmogelijk. Denkt in limitaties. Denkt in beperkingen. Denkt in dat kan niet. Geestelijk denken denkt in geloof. Denkt in alle dingen zijn mogelijk. Denkt in bij God heeft hemel en aarde gemaakt. Niks is moeilijk voor hem. Zou er iets te wonderlijk zijn voor hem? Iedereen... De podcast. WC-podcast. Iedereen die geboren wordt, wordt getraind in ongeloof. Iedereen die wedergeboren wordt, moet getraind worden in geloof. Geloof komt door het horen en horen door het woord van God. Zo zie je ook weer die brainwash. Weet je wel? Gewoon, oké, ik moet het woord horen, zodat geloof kan gaan groeien in mijn leven. Ongeloof is natuurlijk denken, leidt tot de dood. Perfect voorbeeld is Numeri 13. Klassiek voorbeeld natuurlijk. Klassiek voorbeeld, Numeri 13. Ik ga het niet allemaal lezen, maar daar staat Israël op het punt om het beloofde land in te gaan. Eigenlijk een beeld van je leven met Jezus. Ze waren al uit Egypte gebracht, wonderen, tekenen, alles. En nu het beloofde land in, vloeiende met melk en honing, land van overvloed, overvloedige vreugde, overvloedige voorziening, overvloedige zegen, overvloedige vrede, rust aan alle kanten. Waar ze naar verlangden, alles was daar beschikbaar. Maar ze moesten het innemen in geloof, zelfs toen al. Zij zenden 12 verspieders het land in om te gaan kijken hoe kunnen we het land beste innemen. Die 12 verspieders komen terug. 2 met een verslag van geloof, 10 met een verslag van ongeloof. Dus de meerderheid zat in de ongeloofhoek. Ook in christelijk Nederland. Als jij bij de meerderheid van christelijk Nederland wil horen, dan zit je waarschijnlijk niet in de juiste hoek. Ik zeg het maar even. En wat gebeurde er met die 10 die het verslag van ongeloof brachten? Ze zeiden, het is een prachtig mooi land. Ja, het vloeit met melk en honing. Ja, er is overvloed van alles. Prachtige vrucht. Alles is fantastisch zoals God gezegd heeft. Maar, wij zeggen dan altijd, their big but got in the way of God's blessings. Hun grote maar stond in de weg. En ze zeiden, het is een prachtig mooi land, maar we kunnen het niet innemen, want de muren zijn te dik, de steden zijn te sterk, de reuzen zijn te groot, het is onmogelijk. We gaan maar beter terug naar Egypte en dan kunnen we daar maar weer slaven zijn, want anders gaan we hier sterven. Dus zij brachten een verslag van ongeloof en ze zeiden, het is onmogelijk, dit kan nooit, deze situatie is te moeilijk, te lastig, te zwaar, te onmogelijk, te groot. En weet je wat? Het resultaat was, God zei, zoals jij tot mij gesproken hebt, zo zal het je gebeuren. En die mensen, die hele generatie die dat verslag van ongeloof geloofde, stierven in de woestijn. Ze gingen nooit het beloofde land binnen. Was dat Gods plan dat ze het beloofde land niet binnen zou gaan? Absoluut niet. Maar zij dachten niet in geloof. Zij dachten in ongeloof. De natuurlijke mens neemt de dingen van God niet aan. De natuurlijke mens bedenkt de dingen van het vlees. En het denken van het vlees leidt tot de dood. Maar het denken van de geest leidt tot leven en vrede. Die twee, die wel een verslag van geloof brachten, die wel geloofden, die zeiden letterlijk, weet je, ja, de steden zijn sterk. Ja, de muren zijn dik. Ja, de reuzen zijn groot. Maar als God met ons is, dan zullen we het zeker innemen. Dan zal elke reus vallen voor onze neus. Dan zullen we elke stad in bezit nemen. Dan zal dit land zeker voor ons zijn. Zoals God gesproken heeft, zo zal het ons gebeuren. Elke plaats waar onze voedsel treedt, zal aan ons gegeven zijn. En zij zeiden, God is met ons. And we're gonna take the land. En dat waren Caleb en Jozua. Van die hele generatie mensen, van miljoenen mensen, waren dit de enige twee die het overleefden. En op 80-jarige leeftijd, nadat hun hele generatie gestorven was, namen zij nog steeds het land in bezit met de volgende generatie. Zij hadden leven en vrede, die anderen hadden dood. Dus natuurlijk denken is ongeloof denken. En ongeloof denken en natuurlijk denken leidt tot de dood. Maar geloofsdenken leidt tot overwinning en leven en vrede. En het is zo ontzettend belangrijk dat wij onze gedachten sturen in de richting van geloof. Wanneer de duivel komt liegen, dit is te moeilijk, dit is te lastig, dit kan nooit, uit deze situatie kom je nooit meer, dit probleem is te groot. Hef dan je hoofd omhoog en richt je ogen op naar hem. Sla je ogen op naar Jezus, de beginner en de voleindiger van je geloof. Want zou er iets te wonderlijk zijn voor hem? De God die hemel en aarde gemaakt hebt en het universum al duizenden jaren succesvol bestuurt. Zou hij niet ons kleine leven succesvol kunnen managen? Zou het ding te groot zijn voor hem? Zou er iets te wonderlijk zijn voor hem? Abraham in Romeinen hoofdstuk 4 zegt de Bijbel, Abraham keek niet naar zijn eigen lichaam dat reeds verstorven was. Hij keek niet naar de moederschoot van Sarah die ook al oud was en dood was. Maar hij keek naar de beloftes van God en hij gaf God de eer. En hij groeide in geloof. En hij ontving de belofte. Hij ontving de belofte op hoge leeftijd toen het volledig onmogelijk was om nog kinderen te hebben. Ontving hij de belofte en Isaac werd geboren. En jij ook. Met God zijn alle dingen mogelijk voor wie gelooft. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En ik heb het niet over geloof in jezelf. Ik heb het ook niet in tjaka, weet je wel, ik kan dit of zo. Ik heb het over geloof in God. Geloof dat jouw leven in goede handen is. Geloof dat hij bij machten is te doen ver boven wat je bidt, wat je bedenken kunt. Geloof dat hij nog steeds dezelfde is. Gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is niet veranderd. De God die vroeger vele wonderen heeft gedaan, doet nog steeds wonderen vandaag. Hij is niet veranderd. En hij wil wonderen doen in jouw leven. Er zijn zoveel voorbeelden van geloof versus ongeloof in de Bijbel. Een ander voorbeeld waar ik echt van hou is een klassiek voorbeeld. 2 Koningen 7. Vers 2. 2 Koningen 7 was Samaria. Stad Samaria was omsingeld door vijandige legers. En al maandenlang, of ik weet niet hoe lang, maar heel lang, zodat er een hongersnood in de stad was. Er was niks meer te eten. Het was zo heftig dat vrouwen hun eigen kinderen kookten om het vlees van hun kinderen te eten. Dus een hele heftige situatie, een hele heftige hongersnood. En de koning van die stad, die geeft de profeet Elisa de schuld. En die zegt, vandaag nog gaat Elisa hangen. Maar Elisa geeft een profetisch woord op dat moment. En hij zegt, van morgen omstreeks deze tijd, zal brood en eten zal zo goedkoop zijn, dat het zo beschikbaar zijn dat het super goedkoop is. En een hooggeplaatste officier uit het leger van de koning, die hoorde wat Elisa profeteerde. En hij zei dit, in 2 Koningen 7 vers 2. Maar een 2 Koningen 7 vers 2. Maar een officier op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods, zei tegen Elisa, en zei: zie, al maakt de Heere sluizen in de hemel, hoe zou dit kunnen gebeuren? Maar Elisa zei tegen hem: zie, u zult het met uw ogen zien, maar u zult er niet van eten. Dus deze man, die kon gewoon niet zien dat God uitredding kon brengen in die situatie. Het was onmogelijk voor hem om te zien. Zelfs toen het woord kwam. Zie je, veel mensen die horen het woord gewoon direct uit, dat ze het zelf lezen, of uit een preek, of misschien zelfs wat ik zeg vandaag. Zeg, ja, ik weet niet of dat mogelijk is voor mij. Ik weet niet of dat kan. Ik weet dat vroeger dat dat wel gebeurd is, maar mijn situatie is wel anders. En dit is het verslag dat ik heb gekregen van weet ik van welke partij. En dit is de situatie, is ontzettend moeilijk. Iedereen om me heen zegt dat het moeilijk is. Mensen zeggen, je komt hier nooit meer uit. Maar laten we dat nou eens even zetten tegenover wat God zegt. En God heeft iets te zeggen over jouw situatie. We moeten dat natuurlijke ongeloof denken, moeten we ontwortelen uit ons leven. Weerstaan in ons leven. En we moeten oplijnen met Gods gedachten en met Gods woorden. In datzelfde hoofdstuk in 2 Koningen 7 waren er 4 Melaatse mannen. Die zaten aan de poort, ook deel van die hongersnood. Keken naar die situatie, dachten ook van ja, dit is niet echt lekker. Maar ze zeiden tegen elkaar, ze zeiden: waarom zitten we hier nog totdat we sterven? Kom, we gaan gewoon kijken of we naar het kamp van de vijand kunnen gaan en daar kunnen eten. Waarom zitten we hier totdat we sterven? Heel veel mensen, en ook gelovigen, zitten in situaties en hebben daar gewoon de handdoek in de ring gegooid en zitten daar. Eigenlijk gewoon in verslagenheid. Hebben de nederlaag geaccepteerd. Wist je dat de enige manier is waarop je kan verliezen? De Bijbel zegt, je bent meer dan overwinnaar. Dus de enige manier waarop de vijand kan zorgen dat jij verliest, dat je nederlaag leidt, is als jij de nederlaag accepteert. Maar ik geloof dat God vandaag een beetje een gevecht in je hart wil doen. Weet je, gewoon een beetje een put a little fight in you. Dat jij zegt van nee. Ik ga niet de nederlaag accepteren. Als God met mij is, wie kan er dan tegen me zijn? Als God voor mij is, wie kan er dan tegen me zijn? Ik ga geen nederlaag accepteren. Ik ben meer dan overwinnaar. God is aan mijn zijde. Hij is een machtige held die verlost en bevrijdt. Het laatste woord is niet gezegd totdat God gesproken heeft. En God heeft gesproken. En wat hij gezegd heeft, geloof ik. En zijn woord keert niet ledig terug. Halleluja. Hoe al maakt de Heer een sluis in de hemel? Hoe zou dit kunnen gebeuren? Zet dat nou eens tegen die 4 Melaatsen. Waarom zitten we hier nog tot we sterven? Come on, let's go. Let's get moving. En zij gingen en ze zagen. Toen zij in beweging kwamen, toen begon God te bewegen. God zat te wachten tot 4 Melaatsen mannetjes opstonden. En toen zij opstonden, stond God ook op. Halleluja. Vandaag kun jij opstaan. Kun je in beweging gaan komen. Kun je je voeten zetten op dat beloofde land dat God voor je heeft. Niet langer de nederlaag accepteren. Niet langer bij de pakken neerzitten. Niet langer die handdoek in de ring gooien. Pak die handdoek op. Gooi hem uit de ring. En sta op en kijk die vijand in zijn ogen. En zeg, jij bent onder mijn voeten. Jij bent niet oog in oog met mij. Jij bent onder mijn voeten. En ik sta op de grond die God mij gegeven heeft. Ik ben genezen. Ik ben gezegend. Ik ben van jullie. We hebben zaad in de grond. We hebben gegeven, hebben we gezaaid. We hebben het koninkrijk van God gebouwd. Dan is er een oogst. Laat de vijand niet jouw oogst opvreten. Waarom zitten we hier totdat we sterven? We gaan die oogst binnenhalen in Jezus' naam. Amen. Dus natuurlijk denken, ontwortelen en vervangen met geestelijk denken. Ongeloof ontwortelen en vervangen met geloofsdenken. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Nummer 2, vertrouwen op de mens vervangen met vertrouwen op God. vertrouwen op de mens in plaats van vertrouwen op God. De natuurlijke mens, het natuurlijke denken, vertrouwt op de mens. Vertrouwt op zichzelf, vertrouwt op... Kunnen we op Facebook even wat blokkeren? Alsjeblieft. Geweldig. Natuurlijk denken vertrouwt op zichzelf, vertrouwt op mensen, vertrouwt op wat zichtbaar is, vertrouwt op wat tastbaar is. Geestelijk denken vertrouwt op God. We hebben een prachtig voorbeeld in 1 Samuel 17. Toen David oog in oog kwam te staan met Goliath. Iedereen om hem heen had natuurlijk denken. Maar David was gezalfd. De geest van God was over hem gekomen. En had geestelijk denken. In 1 Samuel 17, vers 38, David had gezegd, hè, wie is die onbesneden Filistijn, dat hij het leger van Israël tart. En allemaal waren ze angstig en ze vertrouwden allemaal op zichzelf, op de mensen. Ze keken allemaal om zich heen van wie kan die grote reus verslaan? Ja, wij allemaal niet. Wij zijn hier niet sterk genoeg voor. Maar de geestelijke mens vertrouwt niet op zichzelf, vertrouwt niet op zijn eigen kunnen, vertrouwt niet op anderen in die zin, maar stelt zijn vertrouwen op de Heer. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. David, die zegt, ik ga hem aanpakken. En dan komt hij bij koning Saul. Koning Saul, die eigenlijk die reus had moeten verslaan, maar die zat in zijn tent te verschuilen. En David zei tegen hem, God is met me en ik vertrouw erop dat hij mij die reus overlevert in mijn handen. En Saul zegt, oké, als je gaat, ik ga je mijn kleding geven. 1 Samuel 17, vers 38. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleding, met zijn eigen wapenrusting. Zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gooide het zwaard van Saul aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed het weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek, legde ze in de herderstas die hij had, 2 in de zak en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. Hij zei, ik ga niet vertrouwen in de menselijke wapenrusting. Ik ga niet vertrouwen in aardse wapens, in aardse krachten, in aardse manieren, menselijke manieren. Ik ga vertrouwen op de Heer. Mijn verlossing komt van de Heer. Dat zie je in vers 37, als we 2 versjes teruggaan. Verder zei David, de Heer die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen, de Heere zij met je. Het was ook niet echt bemoedigende woorden van de koning. Hè? De Heere zij met je, succes. Ik hoop dat het lukt. Wij duimen voor je. Maar David had een ongekend vertrouwen op de Heere. Dat vertrouwen kun je ontwikkelen in jouw relatie met Jezus. Door ervaring. David had ervaring. De Heer heeft mij geholpen de beer te verslaan. De Heer heeft mij geholpen de leeuw te verslaan. Er waren geen mensen om me heen toen. Er was geen aardse hulp in die zin. Er was geen instanties die ik kon bellen of wat dan ook. Er was geen rijk familielid te kon bellen. Ik kon alleen vertrouwen op de Heer toen ik oog in oog stond met die beer. Maar de Heer hielp mij. En dezelfde Heer die mij daar geholpen heeft. Die gaat mij vandaag weer helpen. Daarom een van de beste dingen die je kunt doen is jezelf herinneren aan wat God in het verleden voor jou gedaan heeft. Vertrouwen op Hem. Vertrouwen op de mens vervangen voor vertrouwen op God. Volgende. De natuurlijke mens denkt calculerend. De geestelijke mens is gehoorzamend. Calculerend versus gehoorzamend. We zijn vaak heel erg berekenend. Perfect voorbeeld daarvan is toen Jezus over het water wandelde. En de discipelen hem zagen. En die zeiden, een spook! Maar Jezus zei, nee, ik ben het. En toen zei Petrus, Als u het bent, Heer, gebied me dan te komen over het water. En de Heer zei, kom. En alle 11 bleven in de boot, maar Petrus stapte uit die boot. De calculerende mensen, de natuurlijke mensen, ja, maar we hebben nog nooit op water gewandeld, wij kunnen niet op water wandelen. Petrus dacht er niet eens over na, berekende niks. Hij zei niet van, oh, ik heb te veel gegeten vandaag, ik denk niet dat dat water mij kan houden vandaag. Ik ben een beetje te zwaar. Hij keek er niet met de calculerende, berekenende gedachten naar. Hij keek er naar het woord. Hij wandelde niet eens zozeer op dat water, hij wandelde op het woord. Kom. Kom. En hij stapte uit die boot. Zonder te berekenen. Hij gehoorzaamde. Hij hoorde die stem die zei, kom. En hij gehoorzaamde die stem. De Heer gaat jou veel dingen vragen. Je gaat veel dingen in het woord lezen. Die als je het gaat calculeren, they don't make any sense. It's not supposed to make sense. It's supposed to make faith. Dus dan moet je niet gaan zitten rekenen. Als wij hadden zitten rekenen, toen wij in Amerika zaten en God zei, River Amsterdam, River Amsterdam, River Amsterdam. Als we toen hadden gaan zitten berekenen van, weet je, om een gebouw te huren in Amsterdam en van continenten verhuizen, daar een huis en dan moet je een nieuwe auto, dan moet je zoveel in investeren in een nieuwe website en marketing en mensen uitnodigen, dan in events en in evangelisatie en in zaalhuur en in licht en in geluid en in instrumenten, et cetera, et cetera, et cetera. Dan als we dat zitten berekenen, dan zat ik nu nog steeds in Amerika met mijn rekenmachine. Dat was nooit gegaan. We gingen niet berekenen, we gingen gewoon gehoorzamen. En als we niet gehoorzaamd hadden, dan hadden we hier niet gezeten vandaag met z'n allen. De geestelijke mens heeft niet altijd een rekenmachine erbij. De geestelijke mens, als God spreekt, dan gaat hij ervoor. Dan is het gaan. Petrus stapte gewoon uit. Handelingen 4 is een prachtig voorbeeld. Ik heb geen tijd om alles te lezen vandaag. Ik heb zoveel voorbeelden. Maar Handelingen 4, je kunt het zelf nalezen. Is toen de kerk begon te groeien. De Heilige Geest was uitgestort. Ze waren aan het getuigen van Jezus Christus overal. En toen werden de apostelen werden in de gevangenis gezet. Of tenminste, ze werden voor de raad gebracht. Ze werden verhoord van, hey, wat zijn jullie aan het doen? En jullie brengen oproer in de stad, et cetera. En toen werd hun geboden door de overheid, je mag niet meer over de naam van Jezus spreken. Je mag niet meer praten over Jezus. Je mag niet meer spreken in de naam van Jezus. Je mag niet meer bidden in de naam van Jezus. Willen die naam van Jezus willen niet meer horen. En dat was dan een bevel vanuit de overheid. Oh, je moet je kerkdeuren dicht hebben, hè? En je mag flink afstand houden en doe maar online diensten, maar niet meer dit en dat doen. Toen zei, wat zei Petrus? Petrus zei, bepaal voor uzelf of het beter is om God te gehoorzamen of u. Maar wat ons betreft, wij kunnen niet nalaten dan te spreken over de dingen die we gezien en gehoord hebben. We kunnen niet ophouden erover te praten. Waarom? We hebben te veel gezien. We hebben hem uit de doden op zien staan. Hoe kunnen we onze mond erover houden? Kan niet. Dus hij zegt, verstandig zou zijn om te zeggen van, ja, je moet wel even luisteren naar de overheid. En normaal gesproken, laat ik wel even bij zeggen, normaal gesproken luisteren we altijd naar de overheid. Wij zijn gehoorzaam aan de overheid. Daar hebben we ook een bevel vanuit het woord van God, om te gehoorzaam te zijn aan onze leiders. Dus we zijn gehoorzaam aan onze leiders. Maar als onze leiders ons stellen op een punt waar wij of God moeten gehoorzamen of hen, dan gaan we altijd voor God kiezen. Want we gaan niet God ongehoorzaam zijn om mensen te gehoorzamen. We gaan liever God gehoorzaam zijn, ook als dat betekent dat we mensen ongehoorzaam zijn. Het liefst hebben we dus dat de overheid en God gewoon in overeenstemming zijn. En als je gewoon in liefde wandelt en in rechtvaardigheid je regels uitzet, dan gaan we nooit een probleem hebben. Maar Maar verstandig zou zijn om te zeggen, oh ja, we hebben deze regels opgelegd gekregen. We kunnen niet meer in de naam van Jezus spreken. Ik weet dat de kerk ontzettend groeit en dat God hele grote wonderen aan het doen is. Maar we moeten ook een beetje verstandig zijn. We hebben het een beetje berekend. We hebben het over gehad met het bestuur. En het lijkt ons wijzer, ook als we gezien op het budget voor het komende jaar, dat als we nu heel erg radicaal over Jezus blijven spreken, dan verliezen we misschien wat donors en wat donaties. En dan weten we niet of we het gebouw kunnen betalen en onze staf kunnen betalen voor dit jaar. Dus laten we gewoon iets een beetje minder van dat extreme doen. We kunnen ook gewoon nog steeds kerk hebben zonder over Jezus te praten. Weet je wel? We kunnen ook gewoon over God praten. Dat hadden ze ook kunnen doen. Maar God zei dank. Ze gingen niet calculeren. Ze gingen niet rekenen. Ze gingen niet in de natuurlijke route. Ze bleven in de geestelijke route. De natuurlijke route, het bedenken van het vlees, is dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Halleluja. Dit zag je ook bij Daniel, in het boek Daniel. Dat Daniel voor het blok werd gesteld. Jij mag niet meer bidden tot ook maar een andere God dan Nebukadnezar. De koning. Als je gaat bidden, moet je bidden voor zijn beeld. Moet je bidden tot hem bidden. Maar Daniel bleef gewoon zoals hij gewoon was. Om gewoon elke dag te bidden. 5 keer per dag met de ramen open. Gewoon te bidden tot God. Zodat iedereen kon het zien. En hij werd in de leeuwenkuil gegooid. Hij zei, ja, ik ga niet veranderen. Ik blijf gewoon mijn God gehoorzamen. Berekenend zou zeggen, kun je niet even de ramen dicht doen dit keer? Kun je niet gewoon misschien in plaats van 5 keer 1 keer per dag bidden? En kun je het niet 's nachts doen terwijl iedereen slaapt? Maar Daniel bleef gewoon zijn ding doen. Hij bleef gewoon niet koppig, niet rebels, maar gewoon gehoorzaam aan mijn God. Boven alles. Hij is mijn Heer, boven alles. Hij is mijn God. Hem volg ik. De Heer is mijn herder. Hem volg ik. En ja, als dat betekent dat je de leeuwenkuil in gaat, dan ga ik de leeuwenkuil in. Dat was Daniels modus operandi. Zo van, if I perish, I perish. Maar het ding is, als jij staat voor God, gaat God staan voor jou. En die leeuwen die gingen vasten en bidden opeens. Toen Daniel die leeuwenkuil in kwam, zei ze, nee, die gast hoeven we niet. Misschien omdat Daniel altijd vegetarisch had. Die zei, hier is niks te eten, man. Dus die leeuw die ging een hongerstaking. En Daniel werd gered uit de muil van de leeuw. Omdat hij God gehoorzaam was. Sommige mensen die zien geen doorbraak. Omdat ze God ongehoorzaam zijn en mensen proberen te behagen. Ze proberen bij te horen en mee te doen. En in de flow van deze wereld te zitten. Om daarmee hun doorbraak te zien. Maar heel vaak in dit leven ga je op een kruispunt komen. Waarin er van jou gevraagd wordt, ga jij de menselijke route of ga jij Gods route? Ga jij Ismaël of ga jij Isaac? Ga jij het in het vlees bewerken of ga je het op Gods manier doen? Ga je het calculeren en berekenen of ga je voor de wonder, voor het wonder? Dat brengt me bij de volgende. Angst of vertrouwen? Angst of vertrouwen? Diego Maradona zegt het goed op YouTube. Je calculatie. Ik dacht dat hij dood was, maar blijkbaar is hij toch wel een van onze volgers. Je calculatie moet zich onderwerpen aan gehoorzaamheid naar de Heere toe. Dat is perfect. Er is niks mis mee om verstandig te zijn en berekenend te zijn. Ik ben zelf ook een enorm berekenend persoon, observerend. Ik kijk naar alle invalshoeken voordat ik een besluit neem. Maar uiteindelijk, als de Heer gesproken heb, ga ik niet meer calculeren. Ik ga voor wat God zegt. Zoals Amersfoort. Een gebouw gekocht. Meer dan 500.000 geïnvesteerd. Terwijl we ook hier 1,2 miljoen aan het investeren zijn. En terwijl we ook de rij huren. Allemaal tegelijk. Terwijl we ook nog nieuwe stafleden aannemen. What are we doing? En terwijl we ook nog radicaal geven als nooit tevoren. Moet je dat nou wel echt doen, dat gebouw daar in Amersfoort kopen? Is dat nou wel verstandig? Nee, het is niet verstandig. Maar we voelen wel dat God gesproken heeft. Dus we gaan het gewoon doen. En als God gesproken heeft, is het ook Gods probleem om de voorziening te brengen. En dat is niet laks. En dat is niet onverschillig. Dat is gewoon van, Heer. Uw probleem. Ik ga er niet 's nachts van wakker liggen. Uw bediening, uw kerk. Uw koninkrijk. Uw plan. En dan natuurlijk, nadat God gesproken heeft, doen we ons best om, zoals hier, we hebben een strak budget. We houden ons binnen budget. Alles wat er nu nog bij komt, alles wat erbij komt buiten het budget, gaan we niet doen. We zitten strak erin. We zitten niet gewoon van, gewoon losjes erin. Het is goed om je verstand te gebruiken. Maar over de zaken waar God over spreekt, moet je soms even je verstand uit en gewoon schakelen naar het niveau van de geest. En zeggen, oké, we're just gonna move with what he says. Dat brengt je bij het volgende punt, angst versus vertrouwen. De natuurlijke mens denkt in angst. De geestelijke mens denkt in vertrouwen. Angst vervangen met vertrouwen. Perfect voorbeeld, Matteüs hoofdstuk 8, vers 24. Bedankt dat je erbij bent. Superleuk om zoveel mensen erbij te hebben weer. Matteüs 8, vers 24 tot 26. Zijn ze op een boot met z'n allen en Jezus lag te slapen. Er staat, en zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd. Golven die in de boot slaan. Maar hij sliep. Jezus sliep. Dat lijkt op laks. Dat lijkt op van, onverschillig. Maar het is niet onverschillig. Het is de rust van geloof. Het is vertrouwen. Mijn leven is in zijn handen. Ik kan rustig slapen, want hij zorgt voor mij. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden, Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen, waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de wind en de zee en er kwam een grote stilte. Wie had er gelijk? Jezus zegt, waarom ben je zo angstig? Wij vergaan toch niet? Wie had er gelijk? De discipelen die zeiden, we vergaan? Of Jezus die zegt, waarom ben je nou zo angstig? We vergaan toch niet? Laat me slapen. Ze hadden allebei gelijk. In de natuurlijke feiten had de discipelen gelijk. Maar in het geestelijke, de waarheid, had Jezus gelijk. Heel vaak staan feiten tegenover waarheid. De feiten zeggen dit. De doktoren zeggen dit. De bankrekening zegt dit. De economie zegt dit. Het nieuws zegt dit. De benzinepomp vertelt me dit. Maar Gods woord zegt dit. De Bijbel zegt, laat ieder mens een leugenaar zijn, maar Gods woord is waar. God is waar. Dus dat betekent dat al die feiten, die nog zo waar kunnen zijn in de natuurlijke, niet waar zijn vergeleken met Gods woord. Dus de feiten zijn veranderlijk, Gods woord is onveranderlijk. De feiten zijn onderworpen aan de waarheid. Dus als je naar de feiten kijkt, kun je angst hebben. Als je naar de stand van zaken kijkt in de economie, of op je werk, of naar je lichaam, wat de doktoren zeggen, oorlog, nieuws, noem maar op, dan kun je angstig zijn. En we ontkennen de feiten niet, maar we zetten de feiten tegenover Gods woord. En dan moet de angst wijken en dan hebben we vertrouwen. Want vertrouwen niet op het vlees of wat er allemaal verteld wordt. Wij vertrouwen op God. Wij vertrouwen dat wij deel zijn van een onwankelbaar koninkrijk. Dat wij gedragen worden door eeuwige armen. Mijn oma, die is nu in de 90, maar die heeft in Indonesië in een Japans concentratiekamp gezeten. Toen ze een jong meisje was. En dat heeft ze overleefd uiteraard. En die vrouw is helemaal niet bitter. Die vrouw is hartstikke vrolijk. Hartstikke mooi mens. En ik heb regelmatig aan haar gevraagd. Oma, ik vind het gewoon leuk om te horen. Dus ik vraag het elke keer. Oma, hoe kan het dat u zo niet bitter bent geworden? Hoe kan het dat u, hoewel u zoveel hebt meegemaakt. Die vrouw heeft echt wat meegemaakt. In zo'n kamp was echt geen feestje. Was geen Centerparks, kan ik je wel vertellen. Hoe kan het dat u niet bitter bent? Dat u niet zo'n harde vrouw bent geworden. Maar dat u vrolijk bent. En dat u leven in u hebt. En dat u gewoon liefdevol bent. Hoe kan dat? Hoe kunt u daardoor heen en zo zijn? En dan zegt ze, ze zei een keer van, de Bijbel zegt toch, we worden gedragen door eeuwige armen. En de Bijbel zegt dat mijn naam staat opgeschreven in zijn hand. En ik weet, ik ben in zijn handen. En zij elke avond, we mochten niet zingen, maar elke avond in het kamp, om 6:00 s'avonds, gingen we elke avond zingen met al die vrouwen. En dan zongen we liederen tot God. En zei, dat heeft mij gewoon er doorheen gedragen. Weten dat ik gedragen word door eeuwige armen. Mijn leven is in zijn hand. Gewoon simpele openbaring. Mijn leven is in zijn hand. En die zat een hele hoop om boos, angstig, bitter over te zijn. Maar gewoon vertrouwen. Vertrouwen. Ik mag je, weet je, jij mag weten. Jouw leven is ook in zijn hand. Maakt niet uit waar je doorheen gaat. Maakt niet uit what you're facing. Jouw leven is in zijn hand. Ivana, jouw leven is in zijn hand. God heeft het laatste woord in jouw leven. In Jezus' naam. En ik kan jullie allemaal jullie namen noemen. God heeft het laatste woord in jouw leven. Je kunt slapen in de storm. Niet als een struisvogel die zijn kop in het zand steekt van I'm gonna ignore the problem. En dan gaat het vanzelf wel weg, want het gaat niet vanzelf weg. Maar er is een rust van geloof. En dat betekent dat je die rust kun je alleen maar binnengaan door te arbeiden in het woord. Dus niet je kop in het zand steken. Gaat weg, het gaat wel weg, het gaat wel weg. En als ik wakker word, dan is het wel weg. Dat is niet de rust van het geloof. Dat is dwaasheid. De rust van het geloof is arbeiden in het woord. Totdat je zo, ik weet, dat ik weet, dat ik weet, dat ik weet, dat ik weet. In je binnenste hebt. Dat je de overwinning hebt. Dat je het antwoord hebt. Dat je het ja en amen hebt. Over jouw situatie. Dat je, ik kan rusten erin. Ik hoef er niet meer over te bidden. Ik hoef er niet meer over te vasten. Ik hoef er niet meer over te, weet je, het is gewoon gedaan. It's done. It's done. En de oude Pinkster mensen wisten iets over praying through. Dat zij gearbeid hadden in het woord en in Gods aanwezigheid, in gebed. Dat ze wisten, ik heb de doorbraak. Ik heb de doorbraak in deze situatie. Ik heb de doorbraak met deze persoon. Ik heb de doorbraak met die ongelovige broer of zus. Of familielid of vriend of zo. Dat je gewoon bidt. Totdat je het ja en amen hebt. En dan is het in de rust. En dat is wat Jezus had. Jezus ging slapen in de storm. Hij zegt, waarom bent u angstig, kleingelovige? Dus het is een kwestie van je geloof opbouwen en angst weerstaan. Je ogen richten op hem, op het woord. Nee zeggen tegen de angst. En zeggen, nee, maar ik vertrouw op hem. Next one. Eenzaamheid versus Immanuel. God is met ons. Natuurlijk denken, denkt in eenzaamheid. Geestelijk denken, denkt in, ik ben nooit alleen. Hij is met mij. Eigenlijk wat ik net ook zei over oma. Maar hier in 2 Timotheus 4, vers 16 tot 18. 2 Timotheus 4, vers 16 tot 18. Als je voor de eerste keer meekijkt, welkom vandaag op deze livestream. We zijn elke woensdag live en vanaf volgende week ook elke woensdag op God Radio. Deze uitzending live. YouTube, Facebook, God Radio. Elke woensdag om 12 uur. 2 Timotheus 4, Paulus, weet je wel, machtig door God gebruikt, maar die had ook momenten van eenzaamheid. Vers 16. Hij zegt, bij mijn eerste verdediging, toen hij dus voor de rechter stond, zeg maar, was er niemand die mij bijstond. Maar ze hebben mij allen verlaten. Zijn hele team. Zoals alle mensen in zijn kerk. Zijn hele oudste team, wat dan ook. Hij stond er helemaal alleen voor. Als het moeilijk werd, Paulus stond er alleen voor. En hij zegt, mogen het hun niet toegerekend worden. Je moet iets in je binnenste hebben dat zegt, ook al moet ik alleen staan, ik blijf staan. Want ik weet, ik ben nooit alleen. En dan zegt hij er dus achteraan, maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven. Hij zegt, ze hebben mij alle verlaten, maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven. Opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en hij zal mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Hij zei, iedereen heeft me verlaten op momenten in mijn leven, maar de Heer heeft bij me gestaan. Ik ben nooit alleen. Natuurlijk denkt van, oh, ik ben alleen, ik sta er alleen voor. Hoe moet ik dit kunnen? Ik heb hier de kracht niet meer voor. Hoe kan ik hier doorheen zo alleen? Maar geestelijk denken zegt, ik ben nooit alleen. Immanuel is met mij. God is met mij. En als God met mij is, wie kan er tegen mij zijn? Als God voor mij is, wie kan er tegen mij zijn? De Heere heeft mij bijgestaan. En Paulus profeteert het over zijn eigen leven. En je mag het profeteren over je eigen leven ook. Hij zegt, de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet. En de Heere zal mij verlossen tot de komst van zijn hele hemels koninkrijk. De Heere zal. Niet alleen vandaag, niet alleen in het verleden heeft hij mij bijgestaan. Hij zal mij bijstaan. Hij zal mij verlossen. Hij zal met mij zijn. Hij zal mij nooit in de steek laten. Hij zal mij nooit verlaten. Ik ben nooit alleen. Next one. Natuurlijk versus bovennatuurlijk. Natuurlijk denken denkt natuurlijk. Geestelijk denken denkt bovennatuurlijk. Natuurlijk denken veranderen naar geestelijk denken. Dat is natuurlijk denken veranderen naar bovennatuurlijk denken. Er zijn zoveel voorbeelden van die we kunnen noemen. Eén mooi voorbeeld is 1 Koningen 17. Daar heb je mij vast al wel eens over horen delen als je me al een beetje volgt. Als je me al een tijdje volgt. 1 Koningen 17 werd Elia midden in een hongersnood gezonden naar een weduwvrouw. En die weduwvrouw, en God heeft gezegd tegen Elia, ik heb daar een weduwvrouw geboden om jou te onderhouden. Het ding is, dit ging niet over Elia's noden, dit ging over de noden van de weduwvrouw. Want toen Elia bij die weduwe kwam, zei hij tegen haar, geef me wat te drinken. Zij zegt, oké. En zegt hij ook, geef me ook wat te eten. En zij zegt, sorry hoor, maar zo waar de Heere leeft, ik heb niks te eten. Ik heb een klein beetje meel en een klein beetje olie. En ik ga een maaltijd maken voor mij en mijn zoon. We gaan die eten en dan gaan we sterven. Onze laatste maaltijd, wij gaan dood. Dat was natuurlijk denk. In het natuurlijke is dit onze laatste maaltijd. In het natuurlijke is het klaar met ons. Maar Elia zei, doe maar wat je gezegd hebt. Maar ga er een maaltijd van maken, maar geef eerst aan mij. Een broodkoek. En dan eet zelf. En ik zeg je, dat meel in die pot en de olie in jouw kruik zal niet opraken totdat de Heere regen zendt op deze aarde. En zij ging en zij deed overeenkomstig het woord van Elia. En het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik raakte niet op. Vele dagen. Zij had, hij had, haar gezin had. Vele dagen totdat de hongersnood voorbij was. In het natuurlijke, it doesn't make any sense. Als je maar een klein beetje hebt om ook aan anderen te geven. Maar in het geestelijke is het juist een principe dat als jij begint te geven, dat je meer terug ontvangt. Natuurlijke denkers denk van, maar wat, dit slaat helemaal nergens op. Daarom ook, weet je wel, krantenartikelen over bedieningen, over van, oké, ja, maar hoe kan het dat deze mensen zoveel mensen in dienst hebben en zulke zalen huren en dit doen en dat doen. En hoe kan het dat ze voor de zieken bidden en ze worden genezen en zo. Hoe kan het dat al die dingen, geloven jullie dit nou echt? Ja, dat geloven we echt. Is bovennatuurlijk. Je kunt het niet natuurlijk uitleggen. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. De natuurlijke mens snapt niet dat wij geloven dat onze God uit de dood is opgestaan. De natuurlijke mens gelooft niet dat er werkelijk wonderen gebeuren vandaag. De natuurlijke mens gelooft niet dat de natuurlijke gang van zaken ook anders kan verlopen. En dat is wat een wonder is. Een wonder is een onderbreking. Een onderbreking in de natuurlijke gang van zaken voor een persoon of voor een situatie. Dus de natuurlijke gang van zaken is, je gaat eraan vanwege die ziekte, maar er is een wonder, er is een onderbreking in de natuurlijke gang van zaken. En in plaats van je gaat eraan, is je gaat leven. En de ziekte wijkt. De natuurlijke gang van zaken voor die weduwvrouw is, ze ging eten en ze ging sterven. haar laatste maaltijd eten. Ze ging sterven. Maar er kwam een onderbreking in de natuurlijke gang van zaken. En het was niet haar laatste maaltijd. Maar dat kleine beetje werd heel veel toen zij begon uit te delen. Is wonder. Is bovennatuurlijk. Is wonderlijk. En wij mogen denken, dat gaat gepaard natuurlijk met waar we mee begonnen, met geloofsdenken, van hé, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Want God is de wereld nog niet uit. Zal ik er nog... Man, ik heb nog heel veel te delen. Maar zie je hoe het natuurlijke en het geestelijke, hoe ons natuurlijke denken veranderd moet worden naar geestelijk denken? Zichtbaar versus onzichtbaar. Het natuurlijke kijkt naar wat voor ogen is. Het geestelijke ziet wat ik zie wat jij niet ziet. 1 Samuel 16 vers 7 zegt God dit. 1 Samuel 16 vers 7. Zeg maar, de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor oog is. Maar de Heere ziet het hart aan. Pastor David heeft hier een knalpreek over gegeven op zondagavond. De Heere ziet het hart aan. De mensen kijken naar de buitenkant. Weet je, de hele wereld leeft naar wat zichtbaar is. Tastbaar. Voelbaar. Zichtbaar. Hoorbaar. De natuurlijke mens leeft in de natuurlijke wereld. Maar de geestelijke mens zit een niveau dieper en die ziet ook geestelijke dingen. En die worden geestelijk begrepen. Een voorbeeld hiervan is Hebreeën 11, vers 26 en 27. Dat spreekt over Mozes. Hebreeën 11, vers 26. Spreekt over Mozes. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Kon Mozes een loon zien? Nee, als je naar het natuurlijke keek, hij was vet rijk in Egypte. Was daar een koningszoon. Had alles wat zijn hartje maar kon begeren. Dus als je het hebt over natuurlijk loon, zichtbaar loon, had hij in Egypte moeten blijven. Maar had een ander loon voor ogen. Iets onzichtbaars. Let op het volgende vers, vers 27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig, al zag hij de onzichtbare. Dus hij, ik zie wat jij niet ziet, en het loon is groot. ik zie wat jij niet ziet, en de doorbraak is groot. Ik zie wat jij niet ziet, en die ziekte is weg. Dat is eigenlijk de Bijbel, hè? Dat je ziet met geestelijke ogen. Dat je negeert wat je natuurlijke zintuigen tegen je vertellen. En dat je het niet negeert in de zin van het is er niet. Maar dat je het confronteert met wat God zegt, met de waarheid van God. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Die twee zijn tegenover elkaar, aanschouwen en geloven. Maar in de kerk ook, het is heel makkelijk om te kijken naar mensen. Oh, dat wordt helemaal niks met die. Maar God ziet het hart aan. God ziet de binnenkant. God richt letterlijk uit klompjes koop, maakt God diamant. Letterlijk. Maakt niet uit hoe mensen binnenkomen. Geef God maar even de tijd, joh. Geef de Heilige Geest maar even wat tijd. En watch what will happen. Ook in jouw leven. Kijk niet in de spiegel naar jezelf en zeg van ja, wat kan God hier nou mee? Nee, kijk niet naar wat voor oog is. Ik zie in de geest. En God heeft geweldige plannen voor ieder leven hier. Als ziende de onzichtbare. Maybe my last one. Ik zal mijn laatste doen. Hemels versus aards. Je zou kunnen zeggen tijdelijk versus eeuwig. Hemels versus aards. Het natuurlijke denkt aan het aardse. Het tijdelijke. De geestelijke mens denkt aan het hemelse. En het eeuwige. Colossenzen 3. Dit zijn krachtige versen hier in Colossenzen 3. Sowieso dat boek van Colossense, joh. Wat een knalding is dat. Colossense 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Waar zit je hoofd? Zit je hoofd met hier en nu? Van, oh, ik moet dit hebben, ik moet dat hebben. Jezus zei, verzamel u geen schatten hier op de aarde. Waar mot en roesten verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel voor u schatten in de hemel. Waar mot en roesten niet bederven en waar dieven niet inbreken om te stelen. Matthäus 6 vers 19. 19 en 20. Maar we zitten nog in Colossense 3. Hij zegt, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Heel veel mensen zitten met hun gedachten hier alleen maar op de aarde. Alleen maar bezig met aardse dingen. En natuurlijk, we moeten onze tanden poetsen 's ochtends. En we moeten onze rekeningen betalen en voor ons gezin zorgen en al die dingen meer. Dat is allemaal belangrijk. Maar ons leven moet eigenlijk op een koers zijn die eeuwigheidswaarde heeft. Dat betekent dus dat je de hemel in je vizier hebt. Dat je de eeuwigheid op je netvlies hebt. Dat je niet leeft voor het hier en nu. Maar dat de lange termijn doelen en de koers van je leven zijn eeuwige dingen. En niet tijdelijke dingen. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is je leven. Christus die je leven is. Over 100 jaar. Wat telt er nog van ons leven hier en nu? Van dat al dat aardse bezig zijn. Wat telt er dan nog? Wat nemen we mee naar de overkant? Niks van onze spullen. Niks van de dingen waar we ons zorgen over zouden kunnen maken. Nemen we niet mee. Wat nemen we mee? We nemen mensen mee. Eeuwige schatten. We nemen onze relatie met Christus mee. Het gaat gewoon verder daar. Dus bedenk nu alvast de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Dus met al ons bezig zijn. Laten we bezig zijn met hemelse zaken. Richard zegt het goed. Het leven hier als een damp. Het is zo voorbij. Jezus is er voor eeuwig, dus focus op Jezus de Christus. Annelies zegt het ook, zielen. Zielen. Nokle zegt het ook op Facebook, alleen zielen. Mensen kunnen we meenemen. Je relatie met Jezus neem je mee. Je wedergeboren geest gaat mee. Daarom zegt de Bijbel, bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. Want daaruit komt je leven voort. Die relatie met Jezus. En daaruit voortvloeiend de impact op andere mensen. That's what's important. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Jezus is. Dus in andere woorden, behold him. Hou je ogen gericht op hem. En als je hem ziet, dan heb je geloofsdenken. Dan heb je geen angst meer, maar vertrouwen. Al die dingen waar we het over gehad hebben. Ze allemaal, alle schatten. Van hemel en aarde zitten allemaal in Christus. In Christus. We kunnen nog zoveel zeggen. Natuurlijk denken, denkt aan ik. Geestelijk denken, denkt aan God. Natuurlijk denkt nemend. Geestelijk denken is gevend. Natuurlijk denken is mijn wil. Geestelijk denken is Gods wil. Natuurlijk denken is heersend. Geestelijk denken is dienend. Natuurlijk denken is oordelend. Geestelijk denken is vergevend. Natuurlijk denken is onverschillig. Geestelijk denken is barmhartig. Natuurlijk denken is mijn kasteeltje, mijn leventje. Geestelijk denken is koninkrijk, Gods koninkrijk. Er zijn zoveel contrasten. Daarom, Jezus, toen hij naar deze wereld kwam, een van de eerste dingen die hij deed, had de bergreden. En eigenlijk de filosofie van het koninkrijk deelde hij daar. Zalig, de zachtmoedige. Zalig, de arme van geest. Weet je, hij begint al die dingen te noemen. Hij zegt, u hebt gehoord, ogen omhoog, tand tot tand. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Vergeef. Wees genadig. Dat is de filosofie van het Koninkrijk van God. Het geestelijke denken. Jezus bracht het zo. In één preek zo. De meest bizar goede preek ooit gegeven. En laat daar ons een klein stukje zien van hoe God denkt vergeleken hoe mensen denken. Mensen denken van, je moet vechten voor jezelf. Je moet tegen je... Weet je. Maar geestelijk denken is, zegt van, God vecht voor mij. Hij strijdt voor mij. Mijn leven is in zijn handen. Het natuurlijke denken is de dood. Leidt tot de dood. Maar geestelijk denken, het bedenken van de geest, is leven en vrede. Laten we de Heer vragen om ons te helpen hiermee. Vader, ik dank u wel dat u hierbij bent geweest vandaag. Dat u gesproken hebt tot onze harten vandaag. Dank u, Heilige Geest, dat u ons onderwijst. Als er gebieden zijn in onze leven waar we verkeerd denken, Heer. Ik dank u dat u ons denken op uw koers brengt, Heer. Dank u voor een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van u. Dank u wel, Heer. Dank u dat u ons allemaal opricht als volwassen zonen en dochters van God. Dat we veel vrucht mogen dragen in dit leven. In dit leven en voor de eeuwigheid, Heer. Dank u, Heer. Voor ieder persoon die uw koninkrijk op de eerste plaats zoekt, Heer. Ik dank u voor grote oogst voor hen. Grote zegeningen voor hen. Dat u ze rijkelijk overspoelt met al uw goedheid en uw genade, Heer. Dat we door alle dingen heen u mogen blijven zien. En dat we mogen weten, u bent altijd met ons, Heer. Dank u wel daarvoor, Heer. We geven u eer en glorie. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jij ook. Deze laatste hier zo, in dit plekje. Als je nog niet subscribed bent, doe dat even op dit YouTube-kanaal. Dan mis je geen een van deze uitzendingen meer. Vanaf volgende week ook live op God Radio. En hou onze website en onze socials in de gaten voor de aankondiging van wanneer die grand opening nou plaats gaat vinden. Want en als je nog even een moment hebt, bid mee. Bid mee dat die vrachtwagens uit Turkije de grens overkomen, de EU in. En dat dat deze week allemaal plaatsvindt. Zodat we 24 maart open gaan in Jezus' naam. Dus I love you guys. Ik ben bemoedigd door jullie. Jezus is aan het werk in Nederland. In jou en door jou. Het goede werk dat aan je begonnen is, zal hij zeker voor eindigen. En heb een fantastische rest van de week. Ik zie je snel weer.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons @River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.